Leg ik wat uit, maar het blijkt heel simpel. Goedemorgen. Even wisselen van rol. Ik wil beginnen met gebed. Lijkt me goed. Vader in de hemel, grote God, we willen u danken dat we hier vanochtend bij elkaar mogen zijn. Dat we liederen tot lof van u mogen zingen, dat we u mogen grootmaken in ons lied. En dat we ook samen mogen nadenken over de woorden uit de Bijbel, de woorden die u de apostel Paulus liet opschrijven. Wilt u ons helpen? Wilt u ons uw geest geven? Wilt u ons een vol besef geven van de woorden die daar staan? En mag dat in ons hart komen? Mogen we daar wat mee? Mogen we daar wat aan hebben in ons leven? Dat wil ik u vragen voor deze ochtend. In Jezus' naam. Amen. Oké. Ik heb hem gevonden, Martijn. Oké, goedemorgen. Ik wilde het met jullie hebben over identiteit, zoals Juri al zei. Christelijke identiteit, je identiteit als gelovige. En daarvoor heb ik allereerst deze slide neergezet. En eigenlijk kwam dit onderwerp, of begon ik na te denken over dit onderwerp, 2 maanden geleden al, vanwege een filmpje dat Hans van Achteren mij stuurde. Maar het bleek deze week best wel actueel te zijn, want ook in de media is het best wel over identiteit gegaan, over seksuele identiteit, vanwege het ondertekenen van dat Nashville-document. En ik dacht, ik moet daar toch iets over zeggen. Namelijk dat dat best wel veel met dit onderwerp te maken heeft. Ik denk, als je gaat nadenken als christen over seksuele identiteit, dat het dan allereerst heel belangrijk is om na te denken wat jouw identiteit als gelovige, als christen is. Meer wil ik daar ook niet over zeggen, behalve dan dat deze week heel goed liet zien wat nou de moeilijkheid is als je over identiteit nadenkt. En dat is altijd de vraag, en die vraag, daar verschillende meningen over als het over seksuele identiteit gaat, maar voor heel veel andere soorten identiteit en ook het gedrag dat daarmee gepaard gaat, wordt altijd nagedacht over de vraag of dat nou aangeboren is, of dat nou iets is wat in je genen zit, wat je hebt geërfd van je ouders, of dat het komt door je opvoeding, door je sociale omgeving, of het aangeleerd gedrag is. En in de biologie, ik ben bioloog, dus ik heb het maar opgeschreven, noemen we dat nature versus nurture. En daar wordt heel veel onderzoek aan gedaan door wetenschappers. Die onderzoeken dat bijvoorbeeld met eeneiige tweelingen, want eeneiige tweelingen hebben hetzelfde DNA gekregen van hun ouders. Dus die lijken, wat betreft nature, lijken zij heel erg op elkaar. Maar wat betreft nurture kan dat verschillend zijn. Ze kunnen in hetzelfde gezin zijn opgegroeid, of ze kunnen al vroeg tijdens de geboorte gescheiden zijn van elkaar. En dan is het heel interessant om te kijken, als ze gescheiden zijn van elkaar, of bepaalde eigenschappen, of ze die nou op latere leeftijd met elkaar gemeen hebben of niet. Want dat laat je zien of een bepaalde eigenschap, en die eigenschap bepaalt mede jouw identiteit en jouw gedrag dat daarmee gepaard gaat, of dat nou komt omdat het aangeboren is, of dat het nou komt omdat het aangeleerd is. En het blijkt eigenlijk voor de meeste soorten eigenschappen is het een combinatie. En de ratio tussen de invloeden van die twee, nature versus nurture, dat verschilt per eigenschap, maar eigenlijk is het altijd een combinatie. Een heel makkelijk voorbeeld waarin je dit kunt zien, of waarin je dit visueel voor jezelf kunt maken, is muzikaliteit. Muzikaliteit is duidelijk iets wat in de genen zit, hè, wat in families zit. Ik denk bijvoorbeeld, sorry Ineke, ik moet het even noemen, aan de muzikale familie die hier vaak op het podium staat. Daaraan zie je dat het in de genen zit. Dat is onderdeel van hun identiteit, van nature. Maar ze zouden nooit muzikaal zijn als ze niet tijdens hun opvoeding ook blootgesteld zouden zijn aan muziek. Als ze niet ook les zouden hebben gehad in muziek. Dus het is een combinatie van beide dat bepaalt dat jij als identiteit en als gedrag muzikus kan hebben. Als je over identiteit wil nadenken, als je wil nadenken wat is nou identiteit of wat is mijn identiteit, dan vind ik dit altijd een hele makkelijke vraag. Het is een klassieke ijsbreker die ik standaard ook gebruik op sollicitatiegesprekken of die interviewers gebruiken als ze meer over een persoon te weten willen komen. Dan stellen ze deze open vraag, vertel eens wat over jezelf. En dit is een hele goede vraag, omdat die open is. Hè. Degene aan wie die vraag wordt gesteld, die kan er alle kanten mee op. Maar het antwoord op deze vraag, die vertelt ook heel veel over een persoon. Die vertelt namelijk wat die persoon zelf ziet als zijn identiteit, wat zijn zelfbeeld is, maar ook wat die persoon belangrijk vindt. Want identiteit hangen we vaak op aan datgene wat we belangrijk vinden. Dat kan ons gezin zijn. In dat geval zou je zeggen, ik ben moeder of vader. Het kan je werk zijn. Dan zou je zeggen, ik ben bioloog of ik ben muzikus. Of het kan iets anders zijn. Misschien vind je de plek waar je woont heel belangrijk. Of je leeftijd heel belangrijk. En dan relateer je dat aan je identiteit. Een heel bekend voorbeeld waarop wij ook onze identiteit uitdrukken is kleding. Ik heb speciaal nieuwe schoenen aangedaan vandaag om te laten zien dat ik er ook verzorgd uit wil zien. Nee hoor, dat is een grapje. Maar kleding is een klassieke manier waarop mensen hun identiteit zowel definiëren als ook communiceren naar anderen. En daar kom ik later ook op terug. En als je dan wil nadenken over christelijke identiteit, over je identiteit als gelovige, ik heb nagedacht, waar zou ik dan in de Bijbel uitkomen? En ik kwam eigenlijk bij de Colossensebrief uit. En we hebben dit net al gelezen. Ik ga het proberen nog een keer te lezen van het scherm. Het is wel heel klein, Martijn. Volg de weg van Christus Jezus, zegt Paulus tegen de Colossenzen. En dit is trouwens hoofdstuk 2, vers 6. Dat heeft Juri al gezegd, ja. Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Hou vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. Nou, dan wil ik eigenlijk beginnen met het middelste vers. Want dit laat eigenlijk zien waarom Paulus die brief schrijft aan de Colossenzen. Colosse, dat was een plaatsje in wat wij nu Turkije noemen, in een streek Frigië. En daar weten we niet heel veel van, want het enige wat van Colosse nu over is gebleven is wat ik op die foto laat zien. Dat is een heuvel in Turkije, die is nog niet opgegraven, dus daar ligt die stad onder. En die stad is waarschijnlijk verwoest vrij snel nadat Paulus deze brief aan die gemeente daar had gestuurd, al dus een kerkvader. Maar Paulus was daar ook persoonlijk niet geweest. Paulus kende die mensen niet. Hij was er niet geweest. Maar hij had van die mensen daar, van die gemeente daar gehoord, van zijn naaste medewerker Epaphras. En daarom wist Paulus dat daar een groep christenen was. Waarschijnlijk zijn die mensen door Epaphras tot geloof gekomen. En is Epaphras weer een leerling van Paulus. En daarom, omdat Paulus die mensen een brief heeft gestuurd, weten we iets van die mensen daar. En ook omdat Paulus aan iemand anders in die gemeente, aan Filemon, ook een persoonlijke brief heeft gestuurd. Daarom weten we een beetje hoe die gemeente eruit zag. Het was waarschijnlijk een kleine groep mensen die in een huis bij iemand bij elkaar kwamen. En Paulus schrijft deze brief aan ze omdat hij ze wil waarschuwen. En dat lezen we in deze tekst. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën. Eigenlijk lege verleiding en filosofieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld. De machten van de wereld, daar kan je iets bij bedenken als de basisprincipes van de wereld. Kijk maar om je heen, kijk maar hoe het er in de wereld aan toe gaat. Kijk maar waarop mensen gericht zijn. Mensen zijn vooral gericht op eigen gewin. Dat is, zegt Paulus, waar sommige verleiders zich op richten. En hij zegt ook, laat je niet verleiden. Er zijn mensen die jullie beoordelen, die een mening over jullie hebben, hoe jullie zijn als gelovigen. Die wilden bijvoorbeeld bepaalde regels aan die Colossenzen opleggen. Of die kwamen met een of andere openbaring die ze hadden gehad. Of met, er staat zelfs een engelenverering, dus een soort tussenvorm godsdienst. Maar zegt Paulus, dat richt zich op de wereld, dat richt zich op hoe de mens zelf is. En dat richt zich niet op Christus. En eigenlijk schrijft hij daarom die brief. Om het zelfbeeld dat die Colossenzen hadden, het zelfbeeld als gelovigen van hun identiteit, om dat duidelijk te maken. En Paulus maakt dat duidelijk, en dat kunnen we niet allemaal lezen, maar daarvoor heb ik even dit plaatje gestolen van Wouter. Die heeft dit ooit in de C-kamp getekend. En toevallig had ik het nog op mijn computer staan. Dus we hebben het in het C-kamp hier ook wel eens over gehad, maar ik weet eerlijk gezegd niet meer in welke context, Wouter. Ik vond het een hele mooie tekening. Wouter verontschuldigde zich ervoor, maar het is altijd beter dan ik het zelf had gedaan, Wout. En dit laat eigenlijk zien wat Paulus aan de Colossenzen duidelijk wil maken. Hij zegt eigenlijk in de tekst, als je gelovig bent geworden, als je Christus hebt aanvaard, zoals we net hebben gelezen, dan ben je niet langer in Adam, in je oude mens. Dan ben je niet meer in dat leven, maar dan heb je een nieuw leven in Christus. En dat heb ik samengevat, staat erboven, met zoals hij, zo ook wij. Dat is heel makkelijk te onthouden. Als je in Christus bent, is eigenlijk wat met Christus, wat met Jezus is gebeurd, is eigenlijk ook met jou gebeurd. Dan ben je met hem gestorven. Je oude leven is eigenlijk voorbij. Je bent met hem begraven. Maar je bent ook weer met hem opgestaan en je bent ook weer met hem levend gemaakt. Dat is een realiteit, zegt Paulus, maar dat leven dat is nu nog verborgen. Dat is verborgen bij Christus. Christus is in de hemel, is nu nog verborgen. Jouw leven is ook nog verborgen. En zal straks pas, als Jezus openbaar wordt, zal dat ook openbaar worden. Maar het belangrijkste is te beseffen, dat is nu al een realiteit. Dat dit zo is, dat jouw oude leven voorbij is. En dit is eigenlijk wat hij in het derde vers ook zegt. En daar zegt hij, want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. Ik heb daaronder de meer letterlijke concordante vertaling gezet. In hem woont het hele complement van de godheid, lichamelijk. Dus in Christus Jezus woont God volledig lichamelijk. En dan zegt Paulus, en omdat u één bent met hem, of eigenlijk in hem, ben je compleet gemaakt. Bent u ook van die volheid vervuld. En dat is eigenlijk je christelijke identiteit, hè, wat dit plaatje ook laat zien. In hem ben je compleet. Ben je in alles voorzien. Alles wat met Christus is gebeurd, is ook met jou gebeurd. In hem. Je tank is vol, zo kun je dat ook zeggen. Daarom heb ik dat plaatje erbij gezet. En dat is ook eigenlijk wat je christelijke identiteit is. Wat je identiteit als gelovige is. En als je ook nadenkt dus weer over identiteiten, hè, dat je dat nature en nurture principe hebt. Eigenlijk is wat wij in Christus hebben, die volheid, dat wij compleet zijn, in alles voorzien, dat is eigenlijk wat er ons is aangeboren als christen. Dat is iets wat er is, wat niet afgepakt kan worden. En daarom heeft het ook geen zin dat de andere mensen komen naar die Colossenzen en dat die tegen die Colossenzen zeggen dat ze nog bepaalde regels moeten houden of dat ze nog een andere openbaring hebben die ze wel eens even met die Colossenzen willen delen. Nee, zegt Paulus, je hebt alles al gekregen in Christus. Die aanleg heb je, die aangeboren aanleg. Nou, wat ik net als voorbeeld gaf, muzikaliteit is zo'n aangeboren identiteit. Maar als jij ook als identiteit in je gedrag een muzikus wil zijn, dan moet je ook les krijgen in muziek. Dan moet je daar ook aan blootgesteld worden tijdens je opvoeding. En eigenlijk geldt dat als christen ook. Je hebt een bepaalde identiteit, je bent compleet in Christus. Dat is een realiteit, dat is nu nog verborgen, zegt Paulus. Maar dat kan ook werkelijkheid worden in je dagelijks leven. En als dat werkelijkheid wil worden en ook in jouw gedrag, ook als je die identiteit wil uitdragen naar andere mensen, dan heb je eigenlijk ook dat nurture-principe nodig. Je moet er ook aan blootgesteld worden, of in ieder geval aan positieve invloed blootgesteld worden, wil die christelijke identiteit, wil dat in Christus zijn, in je gedrag ook naar voren komen. En dat is wat Paulus eigenlijk in dat eerste vers bedoelt. Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt, zegt Paulus daar. En dat kan je ook weer wat letterlijker vertalen. Dat heb ik daaronder weer gegeven. Daar staat bijvoorbeeld in de concordante vertaling, zoals jullie dan Christus Jezus, de Heer, ontvangen hebben of aanvaard hebben, wandelt in hem. Hè, wandelen is het idee van je levenswandel, je doen en laten elke dag. Doe dat, zegt Paulus, zoals jullie dan Christus Jezus, de Heer, ontvangen hebben. En daarbij kan je je afvragen, hoe hebben zij dan Christus Jezus ontvangen? Hoe waren die Colossenzen dan toen zij Christus Jezus ontvingen? En ook de vraag, hoe was Christus dan toen zij hem ontvingen? En ook daarop geeft Paulus antwoord in de Colossenzenbrief. Daar heb ik twee versen even neergezet voor die vraag hoe die Colossenzen dan waren. Je kunt bijvoorbeeld lezen in hoofdstuk 1. Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Dat zegt Paulus over de Colossenzen. En in hoofdstuk 3 zegt hij, laat dus wat aards in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degene die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Dit geeft eigenlijk aan hoe de Colossenzen zelf waren. Toen zij Christus ontvingen. En Paulus zegt, zoals jullie toen waren, als het ware, zoals jullie toen waren, wandelt zo in hem. En ik denk dat Paulus hiermee bedoelt, toen je Christus ontving, hè, toen je tot geloof kwam, had je helemaal niet zo'n geweldige wandel. Was je helemaal niet zo godvruchtig bezig. Maar toch heb je Christus aanvaard. En dat komt, dat weten we allemaal, dat komt omdat geloof een gave is, een genadegave van God. Dat is niet omdat je als mens nou zo geweldig bent, maar dat is iets wat je om niet krijgt van God. Omdat je dat om niet hebt gekregen, moet je ook niet ineens denken, eigenlijk is dat wat Paulus bedoelt, als je gaat wandelen in Christus, dat je er ineens wel wat voor moet doen. Dat je ineens wel allemaal regeltjes moet gaan houden. Of dat je ineens wel bijzondere openbaringen nodig hebt. Nee, je hebt alles al gekregen. Je bent in Christus. In hem ben je compleet gemaakt. Dat is wat Paulus eigenlijk bedoelt. En dan die andere vraag. Wie was Christus Jezus dan toen zij hem ontvingen? En is Christus Jezus nog steeds? Want dat heeft alles, ook alles te maken met als je in hem wil wandelen. Als je hem wil volgen, zoals de NBV vertaalt. Wie is hij dan? Nou, ook dat heeft Paulus al duidelijk gemaakt in de Colossenzenbrief. En dan moet je weer een hoofdstuk terug naar hoofdstuk 1. En dat vind ik sowieso opvallend als je de Colossenzenbrief leest. En als je bedenkt dat Paulus die brief eigenlijk schrijft om iets te vertellen over het zelfbeeld van die Colossenzen. En als hij ook heel praktische dingen daarbij wil schrijven. Is het heel opvallend dat Paulus die Colossenzenbrief begint met schrijven over Christus Jezus zelf. Hij begint eerst met danken voor die gemeente en bidden voor die gemeente. Of in ieder geval, hij schrijft dat aan ze, dat hij voor ze dankt en voor ze bidt. Toen hij van ze had gehoord van Epaphras. En dan zegt hij eigenlijk, dat kennen jullie denk ik ook allemaal wel, dat God jullie, ons, heeft overgebracht van de macht van de duisternis in het rijk van de Zoon van Gods liefde. En dan zegt Paulus dit over die Zoon van Gods liefde, over Christus Jezus. Beeld van God, de onzichtbare, is hij. Eerstgeborene van heel de schepping. In hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op de aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Dit is wie Christus Jezus is. Sommige uitleggers denken dat dit een hymne is of een gedicht uit die tijd en dat Paulus dit gedicht citeert. Daar lijkt het in ieder geval erg op, want het heeft ook een bepaalde structuur. En er zijn een aantal dingen die opvallen als je dit leest. Ik denk, het eerste is wel heel bekend voor ons natuurlijk, hè, dat van Jezus wordt gezegd dat hij het beeld van God is, wat laat zien dat Jezus niet God zelf is, maar dat hij degene is die God naar ons laat zien, want God zelf is onzichtbaar. En het tweede wat ik heel mooi hieraan vind, is dat je kent misschien wel de Engelse uitdrukking, Jesus is the rock. Nou, op basis hiervan kun je zeggen, Jesus is the rosh. Jesus is de rosh. En rosh is een Hebreeuws woord. En dat is een woord dat wordt gebruikt voor het hoofd van het lichaam. Maar dat wordt ook gebruikt voor de top van een berg. Daarom heb ik die mooie berg in dat Nederlandse landschap neergezet. En dit is een echt plan, trouwens, om die te bouwen. De top van een berg of het begin van een rivier. De top van een zeil of een ladder. Of ook bijvoorbeeld de eerste dag van het jaar, Rosh Hashanah. En het lijkt erop dat Paulus aan dat rosh denkt, want hij gebruikt steeds woorden om dat aan te duiden. Ik kan dat scherm makkelijker zien, dus daarom wijs ik steeds daarop dingen aan. Dus Jezus is het eerstgeborene van heel de schepping. In hem en door hem en tot hem is alles geschapen. Hij is voor alles. En dit eerste stuk, dat gaat eigenlijk over de oude schepping. Over de oude schepping is Jezus de rosh, is hij het begin, de oorsprong, alles. Alles ook is in hem. Maar ook de nieuwe schepping, en daar gaat dat tweede stuk eigenlijk over. Die nieuwe schepping, die begint met hem en met zijn lichaam, daar is hij het hoofd van. Hij is daarvan de oorsprong. Hij is ook de eerste die uit de dood tevoorschijn komt. Om in alles de eerste te zijn. Dat is Christus Jezus. En als je daar als mens over nadenkt, kun je dat niet goed bevatten. En dat heeft ook te maken met wat Paulus verder ook zegt. Paulus heeft het over hemel en aarde. Het onzichtbare en het zichtbare. Nou, voor de mensen in die tijd was dit misschien best wel een realiteit, die onzichtbare wereld. Hè, die mensen die geloofden, voordat ze tot geloof kwamen in Christus Jezus, geloofden ze in bepaalde goden. En er waren ook bepaalde goden die bijvoorbeeld geloofden zij hun stad beschermden. Dat was een realiteit waarmee ze leefden. En als ze dan tot geloof komen in Christus Jezus, dat betekent ook dat ze zich van die goden hebben afgewend. En ik kan me voorstellen dat dat best wel wat is voor die mensen. En dat het dus ook heel goed is, heel verstandig, dat de reden is waarom Paulus ook zo duidelijk schrijft dat Jezus Christus zowel van het zichtbare als het onzichtbare, van beide werelden, hemel en aarde, het hoofd is. En ook voor ons is dat denk ik heel goed om te beseffen, want voor ons is het juist andersom. Wij leven eigenlijk in een wereld waar geen rekening mee meer wordt gehouden met die onzichtbare wereld. Maar dit laat zien dat die onzichtbare wereld wel degelijk een realiteit is, die invloed heeft op ons leven, op de wereld om ons heen, waar wij weinig van begrijpen, waar wij geen controle over hebben. Maar voor ons is het ook goed om te weten dat Jezus, onze Heer, daar het hoofd van is. En waarom is Jezus nou het hoofd? Waarom is hij nou in alles de eerste geworden? Oude en nieuwe schepping. Nou, dat staat op het einde. Want daar staat dat in hem, dat staat eigenlijk wat God wil. In hem heeft heel de volheid willen wonen. Hè? En heel de volheid, dat hebben we ook al eerder gelezen, in die tekst dat heel de volheid van de Godheid woont in Christus, lichamelijk. Dat staat hier eigenlijk ook. In hem heeft heel de volheid willen wonen. En door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Dit zegt eigenlijk wat het doel is van God met Christus. God wil in heel zijn schepping vrede brengen. En dat heeft weer te maken met onze wandel. En dan ga ik naar die eerste tekst. Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Nou, ik had al gezegd dat die laatste tekst, dat is eigenlijk onze christelijke identiteit, onze nature kant, dat wat ons is aangeboren, wat er zit, wat we hebben. Wil dat nu in ons gedrag ook werkelijkheid worden, dan hebben we ook opvoeding nodig, les nodig, in wat die identiteit dan is en hoe je die identiteit dan kunt uitdragen. En dat is wat Paulus, denk ik, in dat eerste vers bedoelt. Daar schrijft hij, blijf in hem geworteld en gegrondvest, hou vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Als je dat weer meer letterlijk vertaalt, staat er eigenlijk geworteld en opgebouwd wordend in hem en bevestigd wordend in het geloof, zoals jullie erin werden onderwezen, daarin overvloeiend in dank. Geworteld, net als een boom, daarom laat ik dat plaatje zien, en dat is ook een voltooide actie, voltooide tijd dat werkwoord, je bent in hem geworteld, daarin sta je vast, net als een boom vaststaat in de grond en daar al zijn voeding uit haalt. Dat is een realiteit, dat is weer die nature. Maar dan gegrondvest, daar staat eigenlijk opgebouwd wordend, het idee van een huis dat wordt gebouwd, dat is een onvoltooide actie, dat is iets wat elke dag gebeurt. Elke dag worden wij opgebouwd als een huis in hem, bevestigd in het geloof. Dat is ook weer een realiteit dat elke dag gebeurt. Ik vergelijk geloof zelf altijd met dat Engelse gezegde over pudding, the proof of the pudding is in the eating. Je moet pudding proeven, dan weet je hoe het smaakt. Dat kun je niet uitleggen. En dat is met geloof eigenlijk ook zo. Geloof is iets wat je is gegeven. En dat kun je heel moeilijk uitleggen aan andere mensen. Geloven is niet, ik geloof dat God wel of niet bestaat. Nee, geloven is een vertrouwensrelatie met God. Dat is dagelijks wandel in vertrouwen op hem. Dat wat hij doet goed is. En dat hij alles, heel het leven om ons heen, hoe onbegrijpelijk dat voor ons soms is, dat hij dat onder controle heeft. En dat is iets wat dagelijks gebeurt. En dat kunnen wij ook zo ervaren, omdat, en dat staat er ook onder, kijk, de NBV verbindt dat u geleerd is met het geloof, maar je kunt ook vertalen, zoals jullie geleerd is. Eigenlijk is het die hele wandel in Christus, waarbij je geworteld bent, opgebouwd wordt in hem en ook bevestigd wordt in je geloof, dat is iets wat je geleerd moet worden. En als ik in deze zaal kijk, dan zijn er ook mensen die voor mij persoonlijk dat hebben geleerd. Die zijn voor mij een voorbeeld geweest. Ik denk aan mijn moeder en ook aan mijn vader. Die een voorbeeld zijn geweest hoe dat is om te wandelen in geloof in Christus. En dat is ook waarom Paulus deze brief schrijft. Paulus maakt deze brief heel praktisch op het eind. Dan gaat hij de Colossenzen heel persoonlijk aanspreken. Dan spreekt hij vaders aan. Hoe ze moeten gaan met hun kinderen. Kinderen hoe ze om moeten gaan met hun vader. Vrouwen met hun man, mannen met hun vrouw, slaven met hun heer, heren met hun slaaf. En hij past het eigenlijk toe op de gezinssituatie. Nog geen eens zo de situatie zoals wij hier bij elkaar zitten. Maar Paulus past het heel praktisch toe op het gezin. Hoe je met elkaar om zou moeten gaan. Vanuit jouw nieuwe identiteit die jij als gelovige hebt. En om dat te laten zien wil ik als laatste nog een paar teksten lezen uit de Colossensebrief. En daarbij laat ik eerst dit plaatje zien, want Paulus gebruikt het beeld van kleding dragen om dat duidelijk te maken aan de Colossenzen. Zoals ik al zei, kleding is eigenlijk een manier waarop wij onze identiteit definiëren en ook communiceren naar elkaar. En misschien denken jullie, nou, dat is alleen als je je heel excentriek kleedt, als je alleen maar zwarte kleren aan hebt of hele opvallende kleren. Maar het blijkt eigenlijk dat ieder mens heel gevoelig is om zijn identiteit uit te dragen door middel van kleding. Dit is een plaatje, dat heb ik van een boek. Nou ja, ik heb het van internet, ik heb het boek niet gekocht. Dat heet Exactitudes. Maar ik vond het heel grappig, omdat dat is een fotoserie van een aantal fotografen. En die hebben gewoon in Rotterdam, maar ook in de rest van de wereld, hebben zij mensen die zij op straat tegenkwamen gefotografeerd. En het blijkt dat je mensen, als je heel verschillende mensen neemt, dat je die heel gemakkelijk kunt indelen in bepaalde identiteiten, in bepaalde groepsidentiteiten. En dat kun je doen op basis van kleding. Mensen zijn geneigd zich te kleden volgens een bepaalde identiteit. En dat beeld neemt Paulus ook over. Hij zegt bijvoorbeeld, die oude mens, die moet je afleggen, afstropen. Net als dat je een kledingstuk uitdoet. En dat woord lijkt een beetje op wat er gebeurt bijvoorbeeld bij een vijand die is verslagen door een bepaald leger. Daarvan worden de wapens afgepakt, daarvan worden de kleding afgepakt. En die vijand die blijft beschaamd achter op het slagveld, naakt. Dat is eigenlijk, zegt Paulus, wat er met onze oude mens gebeurt. Wat je ook met je oude mens moet doen. En die nieuwe mens, die moet je aandoen. Als een nieuw kledingstuk. En die wordt vernieuwd naar het beeld van hem die haar schept. Zoals Jezus het beeld is van God, zo worden wij ook naar zijn beeld vernieuwd. Met als doel, en dat is hetzelfde doel, en daarom heb ik deze tekst uit dat gedicht wat we net hebben gelezen ook weer neergezet. Het doel van God met Christus is om vrede te brengen in heel zijn schepping. En dat is ook eigenlijk wat er met ons gebeurt als wij die nieuwe mens aantrekken, dat nieuwe kleed. En dat wil ik laten zien door het gewoon te lezen. Dan zegt Paulus in Colossenzen 3, zegt hij, omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft, zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Weer het principe, zoals hij, zo ook wij, eigenlijk staat er, zoals de Heer jullie genade schenkt, zo ook jullie. We hebben net gelezen dat die Colossenzen, dat die eigenlijk vijandig gezind waren naar God toe. En dat geldt eigenlijk net, dat geldt ook voor ons in onze natuurlijke menselijke staat. Onze daden, hè, dat wat wij zelf graag willen, dat is onze oude mens. Dat is vooral gericht op onszelf, zo is de biologie gewoon om ons heen. Hè. Het leven is een strijd om het bestaan wat dat betreft. Dat niet meer, dat is de oude mens. Maar de nieuwe mens die je aantrekt is eigenlijk een nieuwe vorm van gedrag en een manier waarop je met elkaar omgaat. En dat is niet meer dat je alleen maar aan jezelf denkt, maar dat je juist aan de ander denkt. Dat je jezelf opzij zet. En dat je zoals God jouw genade schenkt, om niet, je hebt het om niet gehad, dat je dat ook zo doet bij de ander. Zelfs als je die ander iets te verwijten hebt, staat hier. En dan gaat Paulus verder. Staat daaronder. En bovenal kleedt u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Daarmee wil Paulus eigenlijk zeggen, doe daar nog iets overheen. Een band die alles bij elkaar houdt. En dat is de liefde. Want als je dit doet zonder liefde, stelt het niks voor. Heeft het geen waarde. Het gaat erom dat je dat doet vanuit liefde. En laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat in uw hart de vrede heersen. Dat is die vrede waar we net over hebben gelezen. God die door zijn zoon vrede wil brengen aan heel zijn schepping. En God doet dat niet omdat hij boos is. Nee, we hebben net gelezen dat de schepping vijandig is naar God. Hè? God brengt vrede in het hart van zijn schepsels. En die vrede is nu in ons hart. En Paulus zegt, laat die vrede in je hart heersen. Scheidsrechter zijn, kan je ook vertalen. Dus die vrede van Christus die we hebben gekregen, dat we niet meer boos zijn op God, dat we vriend zijn van God, dat we ook niet meer boos zijn op elkaar. Laat die nou de dienst uitmaken in je hart. Laat die nou de beslissingen nemen. En dat is eigenlijk hetzelfde wat er dan in ons gebeurt als wat God door Christus Jezus wil doen. Nou, hierbij wilde ik het laten, maar ik wil nog wel even terugkomen op die vraag. Vertel eens wat over jezelf. Het kan zijn dat je nu naar mij hebt geluisterd en dat je denkt, waar heeft die Hannes het over? Prima, dan is gebeurd waar ik bang voor was. Maar dan wil ik je vooral vragen om zelf de Colossensebrief te lezen, want daar heb je veel meer aan dan naar mij te luisteren. Dan wordt het allemaal veel duidelijker. En dat is waar het uiteindelijk om gaat. Het kan ook zijn dat je hier hebt gezeten en hebt geluisterd naar mij en dat je denkt, wist ik al. Ook prima. Maar dan zou ik je willen vragen, wees dan zo iemand die andere mensen laat zien, die andere mensen onderwijst wat het is om in Christus te zijn. Wat dat dagelijks voor je praktijk betekent. En het kan ook zijn dat je hier zit en dat je denkt, ik heb hier nog nooit over nagedacht. En dan zou ik aan je willen vragen, durf deze vraag eens aan jezelf te stellen. Vertel eens wat over jezelf. Denk eens na wie je bent. En durf dan ook voor jezelf eens het antwoord te geven, ik ben in Christus. En ik ben in hem geworteld en ik word dagelijks in hem opgebouwd. Realiseer je dat als gelovige dat dat je identiteit is. Tot zover. Alsjeblieft. Ik zou jou waarschuwen, hè, Juri, als ik bijna bij het einde was. Oh ja, laat ik nog even. Ik zei tegen mezelf, niet vergeten, te danken op het eind. Want we hebben ook meerdere keren gelezen, wees dankbaar. En daar heb ik niks over gezegd, omdat het eigenlijk niet goed in mijn verhaal paste. Maar het staat er wel, en Paulus zegt het echt meerdere keren in de Colossensebrief. Steeds als hij zoiets heeft gezegd, zegt hij wees dankbaar. En ik denk dat we ook alle reden hebben om dankbaar te zijn, omdat het iets is wat ons zomaar wordt gegeven. Ja? Vader in de hemel, we willen u danken. Ieder van ons zoals we hier zitten, bent u die ons ieder uniek maakt als mens. En toch maakt u ons ook allemaal gelijk, omdat u ons allemaal roept in uw lichaam. U geeft ons allemaal een nieuwe identiteit in uw zoon. En dat is soms heel moeilijk te bevatten, omdat het zo ver weg lijkt te staan van onze dagelijkse realiteit. Als we naar de wereld om ons heen kijken, dan is het soms moeilijk te begrijpen dat er ook een wereld om ons heen is die wij niet kunnen zien. Een realiteit waar uw zoon is, verborgen bij u. En dat ons leven daar ook is. En ons leven is uw zoon. Wilt u ons daar diep bewust van maken? En wilt u ons ook de kracht geven en de wijsheid en het inzicht dat dat een realiteit is. En dat we vanuit die nieuwe realiteit, vanuit die nieuwe identiteit mogen wandelen. Ik wil u danken dat we hier zo samen mogen nadenken over uw woord. Dat dat ook overal op de wereld gebeurt. Mensen bij elkaar komen. En ik dank u dat uw lichaam, de mensen die u uitroept in uw gemeente, dat die ook niet alleen maar beperkt zijn tot de plek hier. Maar dat u zoveel mensen roept. En dat uw uiteindelijke doel is om vrede te brengen in het hart van al uw schepselen. Ik bid u dat ook voor de mensen die het moeilijk hebben op dit moment. Die ernstig ziek zijn. Die eenzaam zijn. En ik bid u dat ook voor mensen die blij zijn om een blijde gebeurtenis. In het bijzonder ook Bjorn en Natasja. Ik dank u wel en dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen.
Ja, we hadden afgesproken dat ik het weer zou overnemen. Dat krijg je met zo'n dubbelrol. Maar wat doet hij dat goed, hè? Niet alleen het talent om te spreken, maar ook om te zingen. Of om te zingen en om te spelen. Nou, rijk gezegend. Hannes heeft ook twee liederen uitgekozen die hij graag met u wil zingen. En de eerste is U die mij geschapen hebt. Ja, dan wil ik ook nog even kort met u danken. Heer, dank u wel, Heer, dat we hier zo bij elkaar mochten zijn, Heer. En dat we naar Hannes mochten luisteren, naar uw woorden mochten luisteren, Heer. Wilt u ze dicht aan ons hart brengen? Dank u wel dat u hem de talenten geeft om dat te doen, Heer. En dat hij hier kan staan en zo natuurlijk zijn verhaal kan vertellen, Heer. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we van hier mogen gaan. Wilt u ons met blijdschap in ons hart hier ook vandaan laten gaan, Heer. En die blijdschap ook naar anderen toe uitstralen, Heer. Door aandacht te geven, misschien alleen al te groeten, een kaartje te sturen, maar in ieder geval door in ons gebed aan de mensen om ons heen te danken, Heer. Dank u wel dat u ons zo rijk zegent. In Jezus' naam. Amen. Dan wil ik graag met u afsluiten en dat lied zingen we staande. Heer, u bent mijn leven. Ja, rest mij nog om u in ieder geval allemaal een hele fijne en gezegende zondag te wensen. Normaal gesproken zou u natuurlijk Hannes bij de deur verwachten. Maar hij heeft ook nog een taak om de boel op te ruimen. Dus heb ik natuurlijk gezegd, joh, dat doe ik dan wel. Of dat doet vast wel iemand vanuit de zaal. Maar ik denk dat hij het ook wel fijn vindt dat ik daar ga staan. Dus dat doe ik. Maar als u hem een hand wil geven, loop gewoon naar hem toe. Dank u wel. Fijne week.